Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, hartelijk welkom allemaal. Ik zeg er meteen bij dat Martin helaas deze week nog afwezig is door familieomstandigheden. Waar we hem nog steeds sterkte mee wensen. Die zal volgende week weer aanschuiven. En in de studio hebben we Edwin van der Schoot en Ertan Bazekin. Ik noem jullie voor het gemak even Unilever Watchers. Jullie doen veel meer in jullie portefeuilles. Maar zijn nu bezig met een groot verhaal over Unilever. Want zondag is het zover. Dan is Unilever officieel Brits. Tenminste, als er geen rare ontwikkelingen meer zijn. Die we wel of niet verwachten, Ertan.
Nee, het is echt afwachten tot zondag. Hè? Ook als je het bij Unilever navraagt. Ze blijven eigenlijk gewoon ook bij de reactie die ze eigenlijk al weken geven. Zondag 29 november wordt het bekend. Dus ja. 1 over 12 weten we officieel meer.
Is dat eigenlijk Britse tijd of Nederlandse tijd, 1 over 12?
Nederlandse tijd.
Oké, okay, ja. En Edwin, moeten we nou eigenlijk een traantje pinken of wegpinken dat het gaat gebeuren nu dit weekend?
Nou, het is wel een monumentale beslissing natuurlijk. Een eind aan 90 jaar van zo'n heel bijzonder Nederlands-Brits bedrijf. Waarvan het zwaartepunt toch altijd in Nederland lag. Wat eigenlijk ook door die hele ingewikkelde structuur misschien wel zo lang heeft kunnen overleven. En ik vraag me af of er nog 90 jaar bij komen voor Unilever.
Mm-hmm. Zullen we eens proberen, want het zijn ingewikkelde constructies waar allemaal hoe Unilever is opgebouwd. Maar laten we eens even bij de basis beginnen. Waarom willen ze eigenlijk naar Groot-Brittannië nu?
Ja, eigenlijk zoals de topman Ellen Joop het aangaf de vorige keer. Om eigenlijk de structuur te vereenvoudigen. Mm-hmm. Oftewel, je wordt gewoon één Brits bedrijf. Dat is toch wel eigenlijk gewoon de hoofdreden.
Ja. En waarom heeft dan Nederland die slag niet gewonnen, Edwin?
Nou, uiteindelijk technisch gezien door de Britse aandeelhouders die waarvan driekwart moest instemmen in 2018 met een verhuizing naar Nederland, van het hoofdkantoor naar Nederland en van het samenvoegen van de PLC-aandelen en de NV-aandelen tot een nieuwe categorie NV-aandelen. Maar die Britse aandeelhouders zeiden dat willen we niet. Dus die beoogde 75% die daarmee moest instemmen, die was er niet. Mm-hmm. Want die aandeelhouders die wilden dat Unilever vooral in de FTSE-index bleef, zodat de Britse pensioenbeleggers en institutionele beleggers er makkelijker in konden blijven beleggen.
Ja. Ik denk ook dat luisteraars zich wel afvragen van Unilever, hoe is het eigenlijk opgebouwd? De oorsprong, ik denk dat veel mensen weten, Zeeuws meisje. Maar Ertan, vertel eens even van hoeveel Nederlandse elementen zitten er überhaupt nog in Unilever?
Op dit moment bedoel je?
Ja. Wat gaat er eigenlijk ook fysiek gebeuren? Krijgen we een soort invasie nu met koffers richting Groot-Brittannië aan
medewerkers? Nee, dat gaat dus niet gebeuren. En wat dat betreft is het wel weer goed nieuws. Kijk, het huidige hoofdkantoor in Rotterdam, dat kantoor blijft. De mensen die daar werkzaam zijn, die blijven daar ook gewoon werkzaam. Ontslagen zijn uitgesloten. Werd er nadrukkelijk meerdere keren bij vermeld. Heeft de topman ook al eerder aangegeven dat ze gewoon blijven investeren in hun Nederlandse activiteiten. Dus het is niet zo dat alles hier 1, 2, 3 gaat verdwijnen.
Ja. Wat ik alleen niet begrijp, Edwin, dan krijg je aan de ene kant heb je de ministers in Groot-Brittannië die omarmen dit. Zijn er trots op in deze Brexit-tijden. Mm. En andere geluiden van valt allemaal mee, gewoon doorlopen mensen, er is niks aan de hand. Wie heeft er nou gelijk in die discussie?
Het is natuurlijk een stapeling van dingen. Maar ik denk dat wat ik net uitlegde is, de drijvende kracht zijn de aandeelhouders geweest, de Britse aandeelhouders, die het moment gewoon hebben gegrepen om hun grip op het bedrijf te vergroten. En dat momentum is natuurlijk door een aantal dingen ontstaan. Hè. Brexit zal er echt wel voor gezorgd hebben dat de Britse regering zijn best heeft gedaan om niet helemaal zijn gieter af te gaan. Hè. Want als het hoofdkantoor van Unilever was verhuisd naar Nederland, dan was dat een heel lastig signaal geweest voor het Britse vestigingsklimaat. En nu het andersom is gebeurd, is het natuurlijk als een overwinning gevierd bij Downing Street. Maar die dividendbelasting en de Brexit, die hebben zeker wel En ook niet te vergeten natuurlijk het ongevraagde vijandige overnamebod op Unilever in februari 2017. Die dingen hebben de voorwaarden gecreëerd voor de Britse aandeelhouders om deze machtsgreep te doen. Want zo is eigenlijk hoe je het moet zien, denk ik.
Ja, je noemt ook even dat de dividendbelasting. Want heel veel mensen denken eigenlijk van dat de hoofdoorzaak is. Zullen we eerst even naar premier Rutte luisteren, die daar ook iets over zegt op het moment dat die dividendbelasting uiteindelijk niet doorgaat.
We hebben besloten om niet door te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting. Niet omdat we dat ooit voor één bedrijf deden, maar wel omdat de belangrijke testcase van het succes van zo'n maatregel vorige week niet goed ging. Toen één bedrijf besloot om in ieder geval het besluit naar Nederland te komen uit te stellen.
Ja, ik zeg het eigenlijk verkeerd, want de dividendbelasting bleef wel doorgaan natuurlijk. Dat legt hij nu uit. Hmm. Of niet? Neem de luisteraars daar eens even iets meer in mee, Edwin. Als je wil, die dividendbelasting, geven dat te veel gewicht in deze hele discussie?
Nou, ja, het heeft natuurlijk wel een soort van mee te maken, maar hoeveel precies? Kijk, volgens mij is deze geest uit de fles gegaan zo rond 2005. Want toen is de toenmalige voorzitter van Unilever, Anthony Burgmans, al bij minister Zalm van Financiën en bij Joop Wijn langs geweest om eens over die dividendbelasting te praten. En toen was er al een wens om Unilever van zijn duale structuur af te helpen. En het bestuur van Unilever zag natuurlijk veel meer heil in de Nederlandse corporate governance, die mede ontworpen was door oud-Unilever-topman Maurice de Baksblad. Mm-hmm. Waarbij het bestuur zich eigenlijk veel meer achter de belangen van alle verschillende stakeholders zou kunnen verschansen op het moment dat er een onwelgevallig overnamebod op tafel zou komen. Dus sinds dat moment speelt het. De Nederlandse dividendbelasting is toen wel verlaagd van 25 naar 15%. En volgens mij hebben Wijn en Zalm allebei het vermoeden uitgesproken van nou, die dividendbelasting heeft ze langste tijd gehad. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk nooit gebeurd. Die 15% is op de teller blijven staan. En ja, dat is waar we nu zijn. Het Britse perspectief is, nou, die dividendbelasting, het zal wel. En aan de Nederlandse kant hechten we daar veel meer gewicht aan. Rutte zegt dan heel mooi, het gaat niet om één bedrijf. Nou, misschien dan om twee. Maar wij hebben natuurlijk de indruk dat dat wel zo is.
Maakt het nog extra pikant dat Rutte oud-Unilever medewerker is geweest?
Nou, dat vind ik niet. Niet meer op dit moment.
Edwin, jij vertelde een verhaal, hè, over, dat kende ik eigenlijk nog niet, van wat Rutte daar precies deed eigenlijk bij Unilever.
Ja, hij was personeelschef of zo. Maar volgens mij, iedereen daar bij Unilever moest ook vertellen wat zijn ambities waren. En toen zei hij al, ik wil premier van Nederland worden. Hij zal vrij jong geweest zijn toen. Ja. En het staat allemaal mooi beschreven in dat boek van Jeroen Smit over Unilever. En een van de dingen die Rutte toen gedaan heeft, is een reis voor de top 100 naar Costa Rica organiseren, want het management van Unilever, dat in een Brits en Nederlands kamp bestond toen, begin deze eeuw, dat moest echt beter leren om met elkaar samen te werken. En met name de min of meer geforceerde omhelzing tussen de toenmalige Nederlandse CEO Burgmans en zijn Ierse evenknie aan de Britse kant. Er staat toch nog wel redelijk wat Unileverianen bij als alles behalve van harte. Mm-hmm. Dat. En heel erg exemplarisch voor het Nederland, Engeland of het Nederland, Groot-Brittannië, wat heel lang in dat bedrijf en misschien nog steeds wel voor problemen heeft gezorgd.
Ja. Denken jullie dat er wat meer rust gaat komen als het dan echt een Brits bedrijf wordt en die structuur simpeler wordt? Dat je minder gedoe onderling krijgt en dat dit even definitief rust geeft bij Unilever?
Ja, dat zou kunnen. Maar ja, goed, het is nog maar de vraag of het natuurlijk gewoon doorgaat. En dat is wat ik mij eigenlijk afvraag.
Ja, want dat moet je even uitleggen, want we zitten nog op een moment. Want je vertelde dat, 12 uur wordt dan de knoop doorgehakt. Ja. Maar Unilever kan nog uitstel aanvragen.
Dat kan zeker. We hebben natuurlijk de wet van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. Ja, die nogal roet in het eten kan gooien. En Unilever kan nog altijd gewoon besluiten dat de verhuizing niet doorgaat.
Jullie helpen me net als Martin heel goed aan bruggetjes richting mijn geluidsfragmenten. Want ik had ook iets klaarstaan van Jesse Klaver, die ook iets uitlegt over deze wet.
Als Unilever of welk bedrijf dan ook zou willen vertrekken naar een land waar geen dividendbelasting is, dan zeggen wij, oké, in de afgelopen jaren sinds de oprichting van het bedrijf, eigenlijk is er geld in gestopt, maar dat bedrijf is steeds meer waard geworden. En dat is doordat er heel hard is gewerkt door dat bedrijf, maar ook dankzij alle voorzieningen die er hier in Nederland zijn. Mm-hmm. En dan zeggen we, maar daar kan eigenlijk nog, in de toekomst zou daar nog dividend uitgekeerd over kunnen worden. En dan vinden wij het eerlijk dat daar nog even belasting over wordt. Dus eigenlijk ook omdat dat straks niet in een ander land gebeurt.
Het moet eigenlijk gewoon voortaan voorkomen dat Nederlandse bedrijven verhuizen naar landen waar ze geen dividendtax hoeven te betalen. Die wet moet er dus gewoon voor zorgen dat ze dat alsnog dan met terugwerkende kracht wel gaan betalen. Voor Unilever zou dat dan 11 miljard kosten. Ja, goed, de meerderheid in de Tweede Kamer heeft er dus sympathie voor dit plan. Maar ja, het is pas na de jaarwisseling wanneer ze hierover verder gaan praten. Dus ja.
Edwin, je had deze week een verhaal van het eerste bedrijf ongeveer wat een reservering voor opnam, hè, voor de vertrek.
Nou ja, het bedrijf waar nog nooit iemand van had gehoord, behalve de werknemers, denk ik. Maar een Amerikaans bedrijf met een NV gevestigd in Nederland werd door een ander Amerikaans bedrijf overgenomen. Op de overnamepremie werd een bedrag ingehouden, is op een derde rekening geparkeerd in Bermuda voor het geval het niet naar de aandeelhouders moet gaan, maar naar het ministerie van Financiën. En ze houden dat geld daar tot 1 januari 2022. En dan gaan ze ervan uit dat het wel duidelijk is of die wet er nou wel of niet is. Dus er wordt inderdaad rekening mee gehouden. Dat is direct ook het lastige van hoe moet Unilever hier nou rekening mee houden? Mm-hmm. Of doen ze dat eigenlijk wel? Laten we zo zeggen, beleggers, sommige verschillen van mening over in hoeverre Unilever bijvoorbeeld de deur openhoudt om zo'n eventuele verhuizing nog terug te draaien. En zeker na 1 januari, als Brexit een feit is, zou een eventueel terugdraaien natuurlijk nog complexer worden. Unilever heeft al gezegd van nou, wij gaan er niet van uit dat die wet er überhaupt komt. Want die wet is gewoon strijdig met Europees recht en van alles en nog wat. En we hebben heel veel dure advocaten het helemaal kapot laten schieten. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja. Maar ja, als die wet er wel komt, heeft Unilever ook gezegd, dan is die natuurlijk niet in het belang van onze aandeelhouders. Ja. En daarmee hintend op dat ze het op een of andere manier terug zouden kunnen draaien of repareren. Maar in ieder geval, de Vereniging van Effectenbezitters is er nog niet helemaal over uit wat dat nou voor aandeelhouders betekent. Ja.
En hoe gaat het sowieso praktisch? Als stel dat ze nu nog wel dat uitstel aanvragen voor die deadline. Is dat oneindig? Dan kan je wachten jaren totdat een wet in Nederland wordt aangenomen of niet? Wat staat daarover?
Nou ja, goed, kijk, daar komt dus ook nog het volgende bij. Die wet moet ook nog een keer door de Eerste Kamer. Mm-hmm. En de Raad van State, die heeft eigenlijk ook al aangegeven dat die wet eigenlijk niet houdbaar is. Dus daar zit ook nog eens twijfel. Mm-hmm. Ja, dus dit kan zo nog maar maanden gaan duren. Ja. Ik ben daar heel benieuwd naar.
En volgens mij is het zo dat de Britse rechter op 2 november Unilever wel de machtiging heeft gegeven om het voor onbepaalde tijd op te schorten.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Goed, dan kom je in een soort van, hoe noemen we dat? Terra incognito, want dat is natuurlijk nog nooit gebeurd, zo'n soort situatie.
Mm-hmm. Ja, maar jullie denken eigenlijk zelf van het gaat er gewoon niet van komen. Als ik jullie zo aanhoor.
Nou, alle signalen denk ik die wij nu krijgen, en misschien dat Ert dan me kan corrigeren als ik niet goed zeg, is dat Unilever dit gewoon nu doorzet. En dat er echt niet meer op zaterdagavond laat om 5:00 of 12:00 nog een belletje van de president-commissaris komt die zegt, ho, stop, we doen het toch niet. Het lijkt er toch echt op dat ze ermee doorgaan. Unilever is ook al uit een aantal indexen gehaald, zoals de Eurostoxx 500. Dus ja, het lijkt me als je zou willen uitstellen dat je dat eerder had gedaan. Maar dit is natuurlijk allemaal een unieke situatie. Dus ik weet niet.
Nee hoor, dat is hetzelfde wat ik eruit opmaak. Ook als je gewoon Unilever zelf spreekt. Want dat hebben we natuurlijk van de week hebben we Unilever natuurlijk ook gebeld. Ze houden echt vast aan zondag. En ja, wat ik er eigenlijk wel uit opmaak is dat het eigenlijk gewoon doorgaat. Ja, en er werd eigenlijk ook al een beetje gezinspeeld op van, dan komen we maandagochtend met een persbericht voorbeurs.
En daar zou dan gewoon in staan van joepie de poepie, we zijn Brit.
Ja, ze kunnen dat niet zeggen als daar koersgevoelige informatie in staat. Dus,
Wat zou het een bedrijf zoals Unilever kost eigenlijk, de boete van Snels, om het zo te zeggen?
Wat voor bedrag?
11 miljard.
11 miljard, ja.
Ja.
11 miljard,
ja. En de interessante vraag is dan, wie gaat die boete betalen? Hè? Want dat lijkt het dus op. Hè? Want die moet je dus op dit moment ongeveer 45% van het aandelenkapitaal in Britse handen in PLC-vorm en 55% in Nederlandse NV-aandelen. En eigenlijk moet je die NV-aandelen, die worden ingewisseld voor PLC-aandelen maandagochtend, die moet je eigenlijk oormerken. Want dat is eigenlijk het deel van de beleggers wat dan juridisch technisch gezien die heffing zou moeten gaan betalen, die 11 miljard. Maar voordat je via de dividenduitkering aan 11 miljard komt, ben je jaren verder. Dus het is een hele interessante vraag. Wat betekent dit nou voor beleggers, met name voor de Nederlandse belegger? Hoe gaat, want Unilever kan wel een reservering van 11 miljard op zijn balans doen hiervoor. Maar ja, hoe ga je dat dan vervolgens laten betalen? En door welke aandeelhouders? Mm-hmm. Of Dus dat zijn allemaal vragen waar...
Jij zou zeggen van eigenlijk moet je dat meer bij de Britse aandeelhouder leggen, want die wilde dit zo graag, dan bij een Nederlandse aandeelhouder.
Ja, maar het is uiteindelijk de facto het Nederlandse NV of kantoor wat verhuist. Dus, mm-hmm. Ja.
Ja. Ja.
Het is allemaal onduidelijk dat...
Ja. Ja. Wat verwachten jullie als eenmaal dan Unilever Brits is? Hoe makkelijke overnameprooi, want die structuur, als ik het van jullie begrijp, wordt makkelijker. Hè? Hoe snel staan de bedrijven eigenlijk te trappelen van hey, de koers van Unilever gaat iets naar beneden, wij willen ze wel gaan overnemen? Iets waar ze al heel lang bang voor zijn geweest.
Ja, het wordt er makkelijker door. Ze worden een makkelijker overnameprooi.
Maar is het een markt op dit moment waarin je ziet dat de Proctors en noem ze allemaal maar op, de Nestle's dat willen gaan doen?
Nou, je hebt natuurlijk gezien dat bijvoorbeeld in 2017 Akzo Nobel gewoon het grootste wereldwijde coatingsbedrijf was. Maar de nummer 2 PPG zei toch gewoon de dollar staat goed, de euro staat zwak, hier komen we. Mm-hmm. En nog een activistische belegger erbij en dat is natuurlijk wel de tendens de laatste tijd. Dat aandeelhoudersactivisme is enorm in opkomst. Die activistische beleggers die hebben veel grotere fondsen dan pakweg 10 jaar geleden. Ik zou bijna zeggen, het is een kwestie van tijd voordat een activistische belegger een belang in Unilever opbouwt. Dat is de eerste keer dat er een winstwaarschuwing aankomt en de koers onder druk komt te staan, wordt de deur daarvoor eigenlijk opengezet.
En de huidige aandeelhouders zouden daar wel mee kunnen leven. Hoe erg zijn die er voor de belangen van het bedrijf? Of kijken die dan echt puur naar hun eigen portemonnee van mij levert dat gewoon meer op, zo'n zet?
Er zitten natuurlijk heel veel passieve aandeelhouders in Unilever. Hè? De BlackRocks van deze wereld. Die gaan niet heel intensief de dialoog met de raad van bestuur van Unilever aan. Die kijken gewoon of het dividend op tijd binnenkomt en of de juiste duurzaamheidscriteria zijn aangevinkt. Een steeds groter deel van het aandelenkapitaal van dit soort fondsen is passief belegd. En de schattingen zijn dat gaat oplopen tot 50% in het komende decennium. Dus wat je dan nog overhoudt, de wat actievere beleggers, ja, die kunnen veel sneller een podium naar zich toe trekken. En wat de dynamiek is, waar je als bestuursvoorzitter altijd heel erg voor moet waken, zeker onder die Britse beursregels waar Unilever vanaf maandag onder valt, is... Op het moment dat een activist of een potentiële koper een bod doet of iets roept, wat er dan gaat gebeuren is dat er heel veel hedge funds op jouw aandelen duiken. Arbitrage hedge funds, een heel grote industrie in Londen. En wij hebben ook gewoon contact met meerdere van die arbitrage hedge funds die ook nu gewoon in aandelen Unilever spelletjes mee spelen om te kijken of ze nog dubbeltjes kunnen verdienen aan koersverschillen tussen de NV-aandelen en de PLC-aandelen. Maar als er een overnamebod komt, dan zijn deze jongens als de kippen bij om positie in te nemen. En dan zie je vaak een hele grote rotatie. En wat je zag in 2017 bijvoorbeeld bij Unilever en bij Akzo Nobel, is dat naar schatting 25% van de aandeelhouders zijn aandelen verkocht. Hm. Op het moment dat zo'n overnamegerucht naar buiten komt. En dat zijn vaak pensioenfondsen die dus bijvoorbeeld in hun criteria hebben staan of verzekeraars. Als de koers boven een bepaalde bandbreedte uitkomt, dan ben ik verplicht om te verkopen, want anders doe ik mijn pensionado's tekort. Mm-hmm. Nou, die verkopen, de kopers zijn die hedge funds, nou, en die stemmen met hun portemonnee, want die kopen met geleend geld en die willen dat die deal doorgaat. Dus de loyaliteit van de aandeelhouder moet je zeker niet overschatten.
Mm-hmm. Ja. Unilever heeft nu een Schotse topman, hè? Een Britse moet je misschien wel zeggen. Ik weet niet, hoe Schots voelt hij zich, Alan Job?
Ja, het is een Schot.
Ja.
Ja, en Schotten zijn meestal wel trots op hun Schot zijn.
Ja, maar goed, hij voelt zich misschien zeker wel meer Brits dan Nederlands. Polman was zijn voorganger natuurlijk, Paul Polman.
Ja.
Jullie hebben ongetwijfeld voor je verhaal ook contact met hem proberen te zoeken. Want hij zal toch ook wel kijken naar deze deal die nu gaat komen.
Ja, dat hebben we zeker geprobeerd. Dat moest via allerlei omwegen. En hij heeft nu ook eigenlijk zijn eigen duurzaamheidsbedrijf, zoals het heet, Imagine. Nou goed, uiteindelijk zijn we wel in contact met hem gekomen. En hij heeft via zijn assistent laten weten dat hij er niet op in wil gaan verder.
Hmm. Want jammer. Valt hem nog iets te verwijten in deze hele saga?
Dat Unilever verhuist naar Groot-Brittannië?
Ja, verwijten. Misschien is hij wel heel tevreden over. Maar goed, wij als Nederlanders vinden het natuurlijk minder fijn dat het gebeurt. Dus,
ik heb zelf persoonlijk een beetje het idee dat hij... Nee, ik denk dat hij dit niet leuk vindt.
Nou, die heeft een slapeloze nacht dit weekend.
Ja.
Ja, want hij wilde juist vanwege die hele dynamiek en om Unilever en het hele stakeholder model en al die niet-financiële criteria waar hij zo op hamert om die veilig te stellen, wilde die Unilever natuurlijk achter de Nederlandse corporate governance beschermingswal hebben en niet vogelvrij onder de Britse beursregels. Dus die slaapt slecht.
Ja, en als je dat dan analyseert, waar heeft hij stappen gezet dat je zegt van ja, zo had je het kunnen voorkomen?
Nou ja, goed. Uiteindelijk is zijn plan natuurlijk niet gelukt om met Rutte dat 1-2'tje om de dividendbelasting op te zetten. Ik denk dat hij, waar ik vermoed met de wijze van achteraf, waar je moet zeggen waar die steken heeft laten vallen, is misschien toch, hij had eerder denk ik de dialoog met de Britse aandeelhouders moeten aangaan. Want daar zat uiteindelijk de bottleneck, de 3/4 van die Britten, die had moeten instemmen met die verhuizing en die Britse beleggers die hebben als reden opgevoerd het belang van die Britse FTSE-index, waar Unilever een zwaar gewicht in is. Polman heeft dat de 11e uur nog proberen op te lossen door te kijken of hij voor Unilever een uitzondering kon krijgen dat Unilever toch in die index bleef. Maar ja, daar zijn die Britten dan heel strikt in. Dat kon dus niet. En ik denk dat daar de grootste fout gemaakt is met de wijsheid van achteraf. Dus is hem wat te verwijten? Ja, misschien wel. Dat probleem had eerder gesignaleerd kunnen worden.
Mm-hmm. Ja. Sowieso werd altijd een beetje gezien als een soort klimaatpauze, die ook allerlei andere belangen diende buiten het bedrijf.
Ja, of duurzaamheidsgoeroe.
Ja, waar mensen allemaal mening over hadden. Ja. Kun je zeggen dat zijn opvolger een hele andere koers daarin heeft gekozen?
Nou ja, hij zegt van niet. Maar goed, ik merk zelf toch wel dat het wel wat minder, dat de nadruk wel wat minder op duurzaamheid ligt. Ook tijdens de presentaties van de kwartaalcijfers bijvoorbeeld, dan onder die van Polman.
Ja.
Want die kon nog wel eens boos worden op journalisten.
Waarom en analisten.
Ja.
Maar ik begreep
waarom
het
alleen maar over cijfers ging en niet over duurzaamheid. Ja. En dat het toch ook ontzettend belangrijk is. Ja, en dat merk ik bij deze Schotse topman toch heel wat minder.
Al begreep ik ook wel eens van je dat Job ook niet af en toe, of dat hij ook af en toe wel uithaalt naar journalisten en wat ontevreden is over jullie vragen.
Ja, dat was bij de laatste kwartaalcijfers. Waarin eigenlijk alle vragen gingen over de verhuizing naar Londen. En voornamelijk eigenlijk over die wet van GroenLinks-Kamerlid Snels.
Mm-hmm.
Ja. Ja, dat vond hij niet leuk.
Maar omdat hij vindt dat het te veel aandacht krijgt?
Omdat het inderdaad te veel aandacht krijgt, ja.
Maar ja, het is geen kattenpis waar je het over hebt qua bedragen die ervoor gereserveerd moeten worden.
Nee, maar hij gaf toch wel aan dat het toch wel meer over de cijfers zou moeten gaan. En over dat het bedrijf het toch redelijk goed doet tijdens deze coronacrisis. Dan continu over die wet Snels.
Ja.
En daar had hij volgens mij al vaak genoeg over aangegeven wat hij daarvan vond.
Ja. Mm.
Het is wel een goede traditie, hè, van Unilever topmannen om de pers de schuld te geven. Wat dat betreft zijn ze net een beetje Louis van Gaal.
Ja. Dat was een goede voetbaltrainer. Hadden denk je nog uitgemaakt, Edwin, want ze hebben een strijd gehad. Een Nederlander of een Brit die het zou worden. De opvolger van Polman. Ja. Kees Kuithof was onder andere in de race, als je het allemaal zo hoort. Had het uitgemaakt als het juist met een Nederlandse CEO nu, hadden ze dan juist wel hier gebleven? Of was de kans dan juist nog groter geweest dat ze naar Groot-Brittannië waren gegaan?
Nee, ik denk niet dat dat had uitgemaakt. Maar ik denk wel dat je, met mijn inschatting van wat ik ervan weet, denk dat zo'n benoeming van specifiek deze Nederlandse CEO gewoon heel lastig had gelegen bij Britse beleggers die zich, die volgens mij hun vertrouwen in Polman al wel kwijt waren. En die natuurlijk veel meer hebben met zo'n, volgens mij toch redelijk pragmatische Schot.
Mm-hmm.
Die dan met een Polman 2.0,
ja.
Vermoed ik.
Ja.
Heeft er ook niet mee te maken dat hij gewoon ook al vrij lang voor Unilever werkt. De huidige topman.
Ja, maar ze,
ja, maar die Kruithof ook, toch?
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja, Unileverianen zijn allemaal lifers, toch?
Ja, dat is ook zo. Ja. Ja.
Hey, en nu even vooruitblikkend. Stel, dit is allemaal dan in kan en kruiken. Wat gaan we zien de komende jaren buiten? We hebben het al even over gehad. Misschien een overname. Maar welke kant gaat het bedrijf überhaupt op? Want we zien nog afsplitsingen, dat ze zich gaan richten op bepaalde divisies die heel belangrijk voor ze zijn. Wat wordt de strategie van Unilever vanuit Groot-Brittannië?
Wat wel zo, kijk, als je het grootste verschil tussen Unilever aan de ene kant en Procter & Gamble en Nestlé aan de andere kant, natuurlijk dat Unilever overal van die nationale koninkrijkjes heeft. Hè. De CEO van Unilever Brazilië is belangrijker dan de CFO bij Nestlé überhaupt, bijvoorbeeld. En dat zijn ze al volgens mij jarenlang bezig om dat dan af te breken, die matrixorganisatie. En dat gaat volgens mij met de nodige pijn en moeite. En bij Procter & Gamble en zeker bij Nestlé, zie je, Nestlé zelf is natuurlijk een heel sterk merk. En Unilever. Mm-hmm. Is dat nou een sterk merk?
Ja, heel veel mensen weten niet eens wat er allemaal onder valt natuurlijk.
Nee, ineens, oh, is nee, dat ook Unilever? Denken, wat doet die rare U hier op mijn verpakking? Dus ik vermoed dat je zomaar een tendens naar meer centralisatie, minder merken. Misschien wel minder managementlagen. Dat is gewoon wat eigenlijk al. Dit is wat eigenlijk al de afgelopen 10 jaar, denk ik, in gang is gezet, maar wat nog niet af is. En verder is natuurlijk altijd interessant om te zien of de aloude splitsingsdiscussie op een gegeven moment weer op tafel komt. Unilever zit in, levensmiddelen en schoonmaakartikelen, personal care. Ja. En de concurrenten zitten of in de een of in de ander. Mm-hmm. Nestlé en Procter & Gamble aan de ene kant en zo'n Reckitt Benckiser bijvoorbeeld aan de andere kant. Dus ja, zo'n discussie kan ook zomaar weer op tafel komen op het moment dat de beurskoers laag staat en een activist instapt.
Het afsplitsen van bepaalde divisies of van een van de divisies.
Nou ja, dus om het concern in tweeën te breken, voeding en verzorging. Hm. In plaats van alles onder één dak te hebben. Dat was ook een klassiekertje dat de burgemansen van deze wereld wel eens boos werden als onze oude collega's van vroeger, zoals Richard van der Krommer, dan vroegen, goh, moet dat niet gesplitst? Nou, dan kreeg je de journalist in kwestie ook de winst van voren.
Ja. Maar met die margarinetak is dat natuurlijk gebeurd ook.
Ja, maar volgens mij was iedereen binnen Unilever in de top het wel erover eens. Een krimpende business waar wel veel cash uitkomt, maar waar je qua duurzaamheid verder ook niet per se heel veel mee kunt. Opkomende marktenstrategie ook maar beperkt. Volgens mij was dat veel meer de gevoeligheid. Het Nederlands publiek gaat het niet leuk vinden als we Zeeuws meisje bij het grof vuil zetten. Dus lag meer de gevoeligheid daar. Want Polman ontkende bij analisten en journalisten altijd dat het te koop stond. Maar het was een publiek geheim dat ze ermee liepen te leuren al jaren.
Ja. En wat heeft het gebracht voor die margarinetak?
Ja, we hebben deze week even contact met ze gezocht om te kijken. Upfield heten ze nu. Mm-hmm. Lekkere Nederlandse naam. Ja. Ja. Upfield. Er zit geloof ik 1 Nederlander in de RVC of RVB. Verder zijn het allemaal ingevlogen KKR-Amerikanen. Allemaal snelle jongens. Die moeten daar een snel groeiend bedrijf met een verhaal van maken. En dan het liefst binnen 5 tot 10 jaar naar de beurs. En dan heeft private equity zijn geld weer verdiend. En hebben wij misschien wel een mooi bedrijf met een wat minder Hollandse naam ervoor terug aan de beurs.
Wie weet. Nou, ik raad iedereen aan in ieder geval jullie verhaal te lezen in de krant van zaterdag. Waarin ook een soort trip langs Memory Lane is. Hè, met alle oude producten van Unilever en huidige producten. En een blik op de hele ontstaangeschiedenis.
Wat denk je zelf eigenlijk? Welke kant gaat het op?
Voor Unilever?
Ja. Door of niet?
Ja, nou, jullie weten er meer van dan ik. Maar ik kan me niet voorstellen dat als ze al tegen jou zeggen van maandag komt pas zo'n statement, dan lijkt me niet meer dat ze daar iets op terugdraaien, toch?
Ja, nee, dus, dat denk ik ook niet, nee.
Dan raken wij heel teleurgesteld als we ze daarover bellen en dat het niet zo zou kloppen. Maar Edwin zei ook volgens mij, niet nu in de podcast, maar dat het ook nog zomaar kan dat de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen nog zaterdag bij elkaar komt en alsnog zo'n statement kan komen, toch?
Ja, volgens mij, als ik die machtiging van de Britse rechter, die grensoverschrijdende fusie tussen de NV en de PLC dan heeft goedgekeurd. Mogen ze dat eigenlijk gewoon letterlijk om 5 voor 12 nog gebruik maken van de machtiging.
Ja.
En dat is ook wat Unilever de hele tijd zegt volgens mij toch, Ertan? Nee, we blijven bij ons statement van toen. Ja, tenzij de raad van, tenzij de board, dus de president, commissaris en andere beslissing maakt.
Ja. Maar die indicaties die heb ik zelf niet hoor.
Ja. Nou, als journalisten zijn we er altijd dol op als er gewoon veel gebeurt rondom zo'n bedrijf. Dan kunnen we weer verder over schrijven. Maar een aanrader dus om het verhaal ook te lezen. Dank voor jullie tijd. Jullie zijn ongetwijfeld wat er ook gebeurt richting maandag nog wel langer hiermee bezig met Unilever. Volgende week is Martin weer terug. U kunt ons terugluisteren op iTunes en op Spotify. En blijf ook vooral mailen naar podcast@dft.nl. Tot volgende week.
interesse in meer podcasts? Probeer dan ook eens Afhamer met Wouter de Winter.
Het geeft ook wel aan wat voor een partij D66 is geworden. Hè? Toch echt een partij van luxe problemen. Echt luxe problemen. Ja. Is dit nou echt... We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En als je die lijst ziet, je ziet echt van alles ertussen staan.
Het is een hele representatieve lijst.
Heel divers, zoals men dat zo graag ziet. En het is nog niet goed genoeg.
Een podcast van De Telegraaf met het laatste politieke nieuws.
Het is voor het kabinet wel fijn dat Rutte er is die dit soort Houdini-trucs moet uithalen om het onuitlegbare uitlegbaar te maken. Of in ieder geval een poging daartoe te doen, want dit is natuurlijk echt een ramp.
Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van De Telegraaf of via je eigen favoriete podcastplayer.